Een hele goede avond. Fijn om weer in uw midden te zijn. We hebben een aardige trip achter de rug. 1 uur en 3 kwartier vanwege files en drukte op de weg. Maar we zijn gelukkig weer heel aangekomen. En vanavond kan het wat rustiger aan, hoop ik. Geen files, maar ja, dan heb je weer dat ze wegen weer afsluiten omdat ze aan het opknappen zijn. Maar goed, we mogen deze keer gaan naar de brief van Judas. Klein briefje achter in de Bijbel voor Openbaring. Het is een brief waar naar mijn weten weinig over gepreekt wordt. Maar dat wil niet zeggen dat de inhoud niet heel goed is. Vers 24 wordt wel vaak aangehaald als een bemoediging dat God ons kan behoeden voor struikelen. En dat hij ons in de heerlijkheid en zaligheid bewaart. Maar deze keer gaan we daar naar kijken en we lezen voor vanavond vers 1 tot en met 7. Vers 1 tot en met 7. En dan lezen we uit de Herziene Statenvertaling. Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus, aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Want er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser, God en onze Heere Jezus Christus, verloochenen. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, die op dezelfde wijze als zij hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan. Ze liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwig vuur ondergaan. Tot zover voor vanavond. Nou, het doel van deze brief is in deze verse meteen al duidelijk, dat we moeten blijven staan voor het zuivere geloof, het zuivere het evangelie. En er is een waarschuwing tegen de dwaalleraars. En dat vinden we natuurlijk niet alleen in de brief van Judas, dat vinden we eigenlijk in meerdere brieven terug. En zelfs de Heere Jezus sprak er al over. In Matteüs 24, vers 11 en 12... daar waarschuwt Heere Jezus dat er valse profeten zullen opstaan en dat de liefde van velen zou verkoelen. Apostel Paulus, die voorspelt of schrijft in Handelingen 2, vers 29 en 30, tenminste dat schreef hij niet zelf, maar dat heeft Lucas opgeschreven. Hij voorspelde zelfs dat wrede wolven zouden komen die veel discipelen zouden wegtrekken. En dan de apostel Petrus, die waarschuwde voor de opkomst van valse leraren en dat velen op hun verderfelijke weg zouden gaan navolgen in 2 Petrus. Dus we hebben het al over valse profeten, we hebben het over wrede wolven en we hebben het over valse leraren. De Heere Jezus heeft ook gezegd, er zullen zelfs valse christenen opstaan en mensen verleiden. En het was dan in het begin dat dat ook begon op te komen. Maar als we kijken naar wat Johannes zegt en Judas hier, dan is het niet meer de angst dat het opkomt, maar dan is de aanwezigheid is er. En ze werken door in de gemeentes die zijn ontstaan. 1 Johannes 2 vers 18, als je even meekijkt 1 Johannes 2, vers 18. Dan zegt Johannes: kinderen, dit is het laatste uur en zoals u gehoord hebt dat de antichrist eraan komt, zijn er ook nu al, dus in de tijd van Johannes, nu al veel antichristen gekomen, waaruit wij weten dat het laatste uur is. Dus er was al een kenmerk van valse leer. In hoofdstuk 4 vers 1 van 1 Johannes, dan zegt hij ook: geliefde, geloof niet elke geest, maar beproef de geesten of ze uit God zijn. Dan geeft hij de reden waarom. Want er zijn veel valse profeten in de wereld uitgegaan. Dus niet een waarschuwing dat staat te gebeuren. Die zijn uitgegaan. En we lezen in Judas ook duidelijk dat er valse profeten, valse leringen zijn. Nou, als dat in toen die tijd zich al ontwikkelde en groeide, wat moeten we dan wel niet in de 21ste eeuw? En er zijn zoveel valse leringen, zoveel valse profeten. Mensen die u van de waarheid af willen trekken. Mensen die water bij de wijn doen. Die wereldgelijkvormigheid de kerk binnenlaten. En dat ook nog accepteren. En dat fijn vinden en het goed praten. Dus we zien duidelijk dat dat gevaar er duidelijk is. Nou, daarom vormt deze kleine brief eigenlijk een belangrijk aandeel in de hele schrift. Die waarschuwing om daarop waakzaam te blijven. En we geven u drie studies. Vanavond de reden waarom we moeten strijden. De volgende studie gaat ontmoet de afvallige. En de derde studie, bouw en bewaar uzelf in Christus Jezus. De oproep om daarin te volharden. Maar vanavond die zeven verzen, en die heb ik onderverdeeld in: eerst naar Judas zelf kijken, dan naar de geroepene aan wie hij schrijft, dan de oproep om ernstig te strijden, en ten vierde de herinneringen die hij aanhaalt als een waarschuwing dat God oordeelt en straft. En hij begint zo mooi: Judas, een dienstknecht van Jezus Christus en broer van Jacobus. De NBG zegt een broeder van Jacobus. Of dat nou bewust is, verschil maken tussen broer. Je bent broers van elkaar, dat wil nog niet zeggen dat je daardoor ook broeders van elkaar bent. Maar er zijn verschillende Judassen in het Nieuwe Testament, maar dit is de Judas die we terugvinden in Matteüs 13 en Markus 6. Judas is de halfbroer van de Heer Jezus Christus en hij is de broer van Jacobus. En het is interessant dat er een brief van hem is, want Judas, daar lezen we van in Johannes 7, dat hij net als zijn andere broers, Jacobus dus ook, totaal niet geloofde dat de Heer Jezus de beloofde Messias zou zijn. Ze vonden eigenlijk dat hij maar normaal moest doen en dat hij zijn plekje weer achter de werkplaats of in de werkplaats moest innemen. En zo stonden ze ervoor. Maar wanneer ze tot bekering en geloof zijn gekomen, staat hij niet precies. Maar één ding is wel, we vinden ze wel, Handelingen 1 vers 14, allebei in de bovenzaal. En dat betekent dat zij wel hebben erkend. En waar laat Judas dit ook zien? Dat Judas, hoewel hij een bloedverwant eigenlijk van Christus is, halfbroer, bloedverwant, familie, dan zegt hij hier, Judas, dan zegt hij niet een halfbroer van Jezus Christus. Dan had hij niet gelogen. Maar omdat hij zijn broer, halfbroer, erkent als de Messias, als de heiland, als de verlosser, als de zaligmaker, dan zegt hij Judas een dienstknecht van Christus. Doulos staat er. Eigenlijk een slaaf. Iemand die nergens recht meer op heeft, die zich totaal ondergeschikt heeft gemaakt aan zijn meester. En het is prachtig als we zien hoe hij dat op deze manier ook weer geeft. Hij zegt, ik ben een dienstknecht van Jezus Christus. En ik denk wat ze dat mooi is ook, als we dat zelf de groetjes van Jan, een dienstknecht van Jezus Christus. Het zou mooi zijn als ze zo onze brieven zouden afsluiten. Maar hij zegt er nog iets bij. Een broer, andere vertaling, een broeder van Jacobus. En frappant is dat hij helemaal niet uitlegt wie Jacobus is. Met andere woorden, waaraan geschreven wordt, is ook niet duidelijk. Want er staat aan de geroepenen, er staat niet in gemeente, worden geen namen gegeven. Maar er staat breed aan de geroepenen. Dan gaat hij ervan uit dat de geroepenen weten wie Jacobus is. Want anders zou hij dat misschien toch uitleggen, de broer van Jacobus, die ook een halfbroer van Jezus Christus is. Maar dat doet hij niet. Jacobus was natuurlijk geen onbekende in het begin van de groeiende gemeente. We komen hem in Handelingen tegen, in hoofdstuk 16 en 21, als een belangrijke leider in Jeruzalem. En dan gaat hij verder. En dan schrijft hij aan de geroepenen die door God de Vader zijn geheiligd. En die door Jezus Christus worden bewaard. Mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. De MBG zegt aan de geroepenen die in God, dus niet door God, door in God de Vader geliefd en voor de Heere Jezus, dus niet door de Heere Jezus, maar voor de Heere Jezus Christus bewaard wordt. Barmhartigheid, vrede en liefde worden u vermenigvuldigd, zelfs als vermeerderd. Nou, alleen al van dat vers zou je dat een exegese kunnen maken. Wat betekenen al die woorden? Hoe staan ze in de grondtekst? Waar worden ze nog meer gebruikt? Maar dat is misschien een mooie studie die u thuis kunt doen om die woorden eens te onderzoeken. Wat betekenen ze allemaal? Maar het bijzondere is hier dat Judas die geroepenen specificeert. Hij doet dat op de... Wie zijn die geroepenen? Nou, één, ze zijn geroepen door God natuurlijk, door de verkondiging van het evangelie. Zo zijn wij ook geroepen. En de roepstem van het evangelie, als die uitgaat, dan is er één ding wat je belangrijk is om te doen, beantwoorden. En dat doen we wel zo snel met onze mobieltje, worden gebeld en hup, waar we mee bezig zijn, pakken de telefoon en we beantwoorden de oproep. Zo zou het eigenlijk ook moeten zijn als je het evangelie hoort. Als je het woord van God hoort. Als het onderwezen wordt. Als je het zelf leest. En je proeft en je hoort de roepstem van God. Dat je ook antwoord geeft. Dat je erop reageert. In 2 Thessalonicense 2, vers 13 en 14 schrijft Paulus. Maar wij moeten God altijd voor u danken, broeders. Die geliefd bent door de Heere. Dat God u van het begin verkoren heeft tot zaligheid, in heiliging door de geest en geloof in de waarheid. Daartoe heeft hij u geroepen. Hoe? Door ons evangelie, om de heerlijkheid van onze Heere Jezus Christus te verkrijgen. Dus als het evangelie verkondigd wordt, heeft dat altijd doel om iets wakker te schudden, iets omhoog te brengen in de toehoorders van het evangelie. En dat is de geest van God die dat doet. Die overtuigt van zonde, van oordeel en van gerechtigheid. Maar je moet wel reageren. Paulus zegt zo mooi in Romeinen 10 ook, dat je met je eigen hart moet geloven en met je eigen mond moet belijden. Dat is reageren op de verkondiging van het evangelie. Hij zegt, je bent geroepen, maar je bent ook door God de Vader geheiligd. Apart gezet van de wereld, maar apart gezet voor God zelf. Dat is zoiets bijzonder. En dat betekent dat wij zelf niet een proces in moeten zetten om geheiligd te worden. In Christus, door genade, door geloof, zijn we door God geheiligd. Nu komt het erop aan, maak dat dan ook zichtbaar in ons leven, in onze handel en in onze wandel, dat wij apart gezet zijn voor de Heere God. 1 Korinthe 6 vers 11 zegt, sommigen, dat blik terug op het oude leven, sommigen van u zijn dat wel geweest, maar u bent schoongewassen. Maar u bent geheiligd. U bent gerechtvaardigd. In de naam van de Heere Jezus en door de geest van onze God. Als iemand zegt dat het niet zo is, dan is het een dwaalleraar. Want de Bijbel zegt dat we door God, door het geloof, door genade, geheiligd, gerechtvaardigd, onberispelijk en rein voor zijn aangezicht staan. Dat is de positie in Christus. En dat moet in de conditie, in de praktijk eigenlijk zichtbaar worden. Maar hij zegt nog meer. We zijn door God de Vader geheiligd en die door Jezus Christus worden bewaard. Hij waakt over ons. Wij worden door hem bewaard. Nou, de NBG vertaalt het anders met in of voor en dus... Zijn we nou door of voor? Nou, als we lezen door, dan is het Christus degene die zijn, de zijne bewaart. Voor de boze, voor alles wat op ons afkomt. Door hem worden we bewaard. Maar aan de andere kant lezen we voor. Dat betekent erom dat we door God bewaard worden als een bruid voor zijn zoon. Dus het zou beide kanten kun je daarin vinden. En dat is prachtig om te zien. Want wat lezen we in Johannes 6 vers 39? Johannes 6 vers 39. Johannes 6 vers 39. En daar zien we de Vader en de Zoon in terugkomen. En dit is de wil van de Vader. Die mij, zegt de Heer Jezus, gezonden heeft. Dat ik van alles wat hij mij gegeven heeft, niets verloren laat gaan, maar het doe opstaan op de laatste dag. De Heer Jezus bewaart ons. In Johannes 10, vers 28. Johannes 10, vers 28. Ik kan er 27 erbij lezen. Mijn schapen horen mijn stem en ik ken ze en zij volgen mij. En ik geef hun eeuwig leven. En zij zullen beslist niet verloren gaan in eeuwigheid. En niemand zal ze uit mijn hand rukken. Mijn Vader die hen aan mij gegeven heeft, is meer dan alle. En niemand kan hen uit de hand van mijn Vader rukken. Ik en de Vader zijn één. Moet dus over nadenken dat je door genade, door het geloof, getrokken bent uit die duisternis, overgezet in het koninkrijk, maar bewaard wordt in de hand van God, in de hand van Christus en nog eens verzegeld bent met de Heilige Geest. Geen wonder dat Paulus zegt, wie kan ons scheiden van de liefde van God die in ons is? Je bent in hem bewaard. Soms kan ik daar geen grip op krijgen. Hoe zit dat dan? Hoe werkt dat dan? Maar in de Bijbel lees je wel dat het zo is. En dat is bemoedigend. Daar kun je je aan vasthouden. Dus hij laat die prachtige dingen zien. Aan geroepenen, geheiligd zijn, die bewaard worden. En dan in plaats van een zegenbede zegt hij, mogen barmhartigheid en vrede en liefde voor u vermeerderd worden. Het is de enige keer in de Bijbel dat je het in dit verband terugvindt. Deze woorden, deze combinatie komt alleen hiervoor. Hij begint met barmhartigheid. Het aspect van nood en zorg. Judas weet dat de gelovigen dat bijzonder nodig hebben. Met het oog op de tijd die hij gaat beschrijven, de tijd waarin ze leven, hebben ze die barmhartigheid van God nodig. Maar juist ook de vrede hebben ze nodig. Want vrede in zo'n dergelijke tijd is van groot belang. Als kwaad, als valse leer, als verdeeldheid de kerk binnendringt, wat ontstaat er dan? Onvrede, onrust, discussies, polarisatie. We hebben het over in de wereld, maar in de kerk speelt het ook. We komen tegenover elkaar te staan. En de onvrede, die kan daar alleen maar gaan toenemen als daar niet aan, iets aan gedaan wordt. En daarom zegt hij ook, die vrede heb je nodig, maar toch ook weer die liefde. Want ondanks je het met elkaar niet eens bent, moet de liefde, de broederliefde, die moet wel blijven bestaan. Iemand zei eens, als christen moet je leren om het van harte met een ander oneens te kunnen zijn. En hoe doe je dat? Door de ander lief te blijven hebben. Want de Bijbel zegt ook, juist aan die liefde zal de wereld weten dat wij kinderen van God zijn. En zo noemt hij dat even, mogen die barmhartigheid, die vrede en die liefde voor u vermeerderd worden. Waarom? Omdat in de tijd waarin we leven, de valse leer en alles ook toeneemt. We hebben die kracht van het evangelie, hebben wij nodig om staande te blijven. En dan begint hij in vers 3, begint hij met zijn brief. Met de oproep om standvastig te zijn, ernstig te strijden voor het geloof. En in vers 4 geeft hij de reden waarom. Hij schrijft, geliefde, toen ik mij er met alle inzet toe zette u te schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid, werd ik genoodzaakt u te schrijven met de aansporing om te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. In de MBG schrijft hij, geliefde, daar ik mij in alle opzichten beijver u te schrijven over ons gemeenschappelijk heil, hier heeft hij het over zaligheid, zie ik mij genoodzaakt het te doen met vermaning tot het uiterste te strijden voor het geloof dat eenmaal is aan de heilige is overgeleverd. Maar hij noemt zijn toehoorders, degene waar hij aan schrijft, geliefden. En dat kon ook niet anders, want in vers 2 had hij het over dat de liefde voor u vermeerderd mogen worden. En hij wil dat ook laten zien, dat ondanks die strijd die er gaande is, ondanks wat er allemaal plaatsvindt, blijft hij ze geliefde noemen. Het is zo belangrijk om je broeders en zusters te zien zoals God de Vader ze ziet. In zijn Zoon, in Christus Jezus. En elkaar lief te hebben. En dan is het zo bijzonder. Want je zou eigenlijk denken, deze brief had er eigenlijk helemaal niet moeten zijn. Tenminste niet van qua deze inhoud. Want wat schrijft hij? Toen ik er mij met alle inzet toe zette u te schrijven. Dus eindelijk kwam dat moment dat hij zei, hè, ik heb al zo lang willen schrijven, maar nu heb ik er alles voor ingezet en ik ga jullie schrijven. En hij wilde schrijven over de gemeenschappelijke zaligheid. Wat zou dat voor een brief geweest zijn? Waar zou Judas over geschreven hebben? Wat zou die aangehaald hebben? Zou die ook gedeeltes uit het Oude Testament, zoals die hier dat doet, aangehaald hebben? Zou die beginnen bij Genesis? Zou die beginnen of bij Abraham, bij Mozes? Hij wilde schrijven over het gemeenschappelijke zaligheid, het gemeenschappelijke heil. En dat woord gemeenschappelijk is ook weer zo mooi. Samen vormen we een gemeente. Samen vormen we het lichaam van Christus. Ja, zoals we hier zitten ook, maken wij daar deel uit. Zo verschillend van karakter, zo verschillend van achtergrond, zo verschillend sociaal niveau, economisch niveau, en toch gemeenschappelijk delen we diezelfde boodschap, datzelfde heil in Christus Jezus. Dat is prachtig. Hij zegt maar, ik werd genoodzaakt. Dat laat zien dat Judas wist wat er om hem heen gebeurde. Je kunt, en dat is zo gevaarlijk, als gemeente zo lekker met jezelf bezig zijn. Als kind van God lekker met je eigen kringetje. En ach, die buitenwereld, ah, daar heb ik niks mee. En je hebt niet in de gaten wat er allemaal dreigt, wat er allemaal op je afkomt. Maar Judas, die wist dat wel. En hij wist, ik verlang er naar om jullie te schrijven over dat gemeenschappelijk heil. Maar ik werd genoodzaakt. Er was een oproep in zijn hart. Er was een noodzaak om u te schrijven. En dan niet gewoon, maar met aansporing om te strijden voor het geloof. Tot het uiterste te strijden, zegt de NBG-vertaling. Met andere woorden, het is niet zomaar een strijd. Het is een strijd die heel wat van je vraagt. Maar die ook heel lang blijft duren. Omdat die valse leer, die blijft komen in verschillende vormen, in verschillende stijlen, in verschillende gebeurtenissen. Eén heb je gehad en de volgende kun je alweer verwachten. En kijk maar door de kerkgeschiedenis heen wat er allemaal heeft plaatsgevonden en wat nu vandaag het Koninkrijk Nu gedachte en de welvaartsevangelie weer zijn sporen vindt en mensen gaan er weer helemaal achteraan en alles moet gebeuren wat jij wil, want het gaat om jou. De mens is weer centraal komen staan. En hij zegt, wij moeten tot het uiterste strijden. Voor wat? Hij zegt, voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Dus dat hoeft niet tweemaal, hoeft niet driemaal. Je bent één keer tot geloof en tot wedergeboorte gekomen. Je kan daarna tot één keer komen, omdat je afdwaalt, maar je kan niet opnieuw wederom geboren worden. Dat kan niet. Eén keer geboren, dan ben je geboren. Dat is duidelijk. Maar tot één keer komen kan wel. Maar wat hier zo mooi staat, te strijden voor het geloof dat eenmaal aan de heilige overgeleverd is. Dat is de boodschap die gebracht was door de profeten, die gebracht was door de apostelen en die gebracht was in het laatste, Hebreeën 1 vers 3, door de Heer Jezus zijn Zoon. En wat hoor je vandaag vaak? Een voorschrijdend inzicht over het woord van God. En hoor je mensen zeggen, ja, maar Paulus die leefde in zijn tijd. Hij kon niet weten hoe wij nu over deze dingen denken. Wij zijn verder ontwikkeld. Wij zijn mee ontwikkeld in de samenleving. En wij hebben voorschrijdend inzicht gekregen hoe het nu wel zou moeten zijn. Nou, dan kun je deze dicht doen. Als de Bijbel voor een bepaalde tijd zou zijn, voor bepaalde generaties, en daarna niet meer goed genoeg was, zou God dan niet in zijn genade elke keer een ander geven? Maar hij is eenmaal overgeleverd. En hier kunnen we het mee doen. Hier hebben we genoeg aan. Ik zou bijna zeggen, meer dan genoeg. Je hebt je hele leven nodig om dit woord van God te leren kennen. En je hebt je hele leven nodig om het toe te passen in je dagelijks leven. Wat God je laat zien. Dus geen voorschrijdend inzicht. Het is eenmaal overgegeven. Dit is het woord van God. En hoe passen wij dit toe in dit leven? In deze tijd, in de 21ste eeuw. Ja maar wat staat er geschreven? Ja maar wat staat er geschreven? Welke gemeente deed dat? De Berea. Dagelijks onderzochten zij de schriften of die dingen wel zo waren. Paulus kwam in een leer met zoveel nieuwe dingen die ze niet eerder gehoord hadden. Maar ze hadden wel de schriften en ze controleerden of dat zo was. En zo hebben wij het woord gekregen om te controleren of dat zo is. En waarom zegt Judas dat we dat moeten doen? Nou, dat staat duidelijk in vers 4. Want. Dat is de reden waarom. Want, zegt hij, er zijn sommige mensen, binnengeslopen. Er zijn sommige mensen binnengeslopen die tot dit oordeel al lang op tevoren opgeschreven zijn, goddelozen, die de genade van onze God veranderen in losbandigheid en die de enige heerser God en onze Heere Jezus Christus verloochenen. Andere vertaling NBG zegt, want er zijn zekere mensen binnengeslopen en die ook spreekt ook over de losbandigheid. En hij schrijft dat woordje, ze zijn binnengeslopen. En daarin kun je zien het satanische manier van werken. Ook de slang gebruikte de Satan. Die hoor je niet, dat merk je niet en die opeens is die binnen, sluipt die binnen. Toen we in Bolivia zaten, hadden we regelmatig slangen in de keuken en bij de gaskraan en bij de waterkraan en nooit horen aankomen. Opeens sluipen ze binnen. En zo zegt Judas ook hier, zekere mensen of sommige mensen zijn binnengeslopen. Niemand van hen droeg een naamplaatje, kijk uit, ik ben een valse leraar. Kijk uit, ik ben een goddeloze. Geen van die allen. Ik weet nog, ik was een keer ergens, sprak ik. En na de dienst kwam iemand naar me toe. En hij zei, hoe denk jij over de alverzoening? Ik denk, nou, leuke vraag naar de preek zo. Ik zeg, nou, ik geloof niet in alverzoening. Ik geloof duidelijk dat een mens gered is of verloren gaat. Oh. Nee, dan weet ik genoeg, zegt hij. Maar ik ben mensen al aan het winnen voor deze leer. Slim, hè? Ik ben mensen aan het winnen. Toen ben ik naar de oudste gegaan. Ik zeg, weten jullie dat deze broeder dit en dit verkondigt? Ja, we hebben het in de gaten en we gaan er wat aan doen. Ik zeg, mooi zo, aanspreken. Maar ze sluipen binnen. En hij zegt hier ook, ze zijn binnengeslopen. En hij noemt ze goddelozen. Iets wat in hun losbandige gedrag tot uiting komt. Het is zichtbaar. Gods genade en ethische regels die worden veranderd in losbandigheid en wellust. En dat woord komen we meerdere keren tegen. In Markus 7... Vers 21 tot 23. En daar spreekt de Heer Jezus. En het gaat over reinheid. En dan zegt hij vanaf vers 21. Want van binnenuit, uit het hart van de mensen, komen voort kwade overwegingen, alle overspel, ontucht, moord, diefstal, hebzucht, allerlei kwaadaardigheid, bedrog, losbandigheid, afgunst, lastering, hoogmoed, dwaasheid. Al deze slechte dingen komen van binnenuit en verontreinigen de mens. Moet eens nagaan wat er allemaal in ons hart aanwezig kan zijn. En de duivel wil dat aanwakkeren. Die wil dat naar boven brengen. Want het gaat toch om jou, dat jij het goed hebt, dat jij het naar je zin hebt. Paulus schrijft in Efeze hoofdstuk 4, vers 19. Efeze hoofdstuk 4, vers 19. Gaat het over ook over de heiden, hoe zij wandelen. Dan zegt hij in vers 19, ze hebben zich ongevoelig als ze zijn geworden, overgegeven aan losbandigheid, om alle onreinheid begeerig te bedrijven. Vers 20, maar u hebt Christus zo niet leren kennen. Met andere woorden, dat zou in ons leven niet meer moeten zijn. Romeinen hoofdstuk 13, schrijft Paulus er ook nog over. Romeinen hoofdstuk 13, vers 13. Laten wij als op klaarlichte dag op een gepaste wijze wandelen. Niet in zwelgpartijen, niet in dronkenschappen, niet in de slaapkamers en losbandigheden. Niet in ruzie en afgunst, maar bekleed u met de Heer Jezus Christus en verzorg het vlees niet om begeerte op te wekken. Met andere woorden, dat zit in ons. Jacobus zegt ook, zeg niet dat God dat doet, want het is de eigen begeerte van je hart die jou die dingen laat doen. En Judas die waarschuwt ervoor. Hij zegt, daarin moet je niet meegaan. Hun doen dat en ze zijn opgeschreven tot een oordeel. God heeft dat al van tevoren bepaald. Hij zegt, wat God betreft is hun oordeel al lang tevoren opgeschreven. Met andere woorden, God wist ook dat deze dingen zouden komen. Maar hij heeft ook alles gegeven waardoor wij stand kunnen houden. Efeze 6, de wapenrusting, die is geschreven zodat wij stand houden. Soms wordt er geleerd om aan te vallen en de strijd. Nee, Paulus zegt om stand te houden, te volharden in het geloof en niet mee te gaan in die duisternis. En dan gaat hij een paar dingen in herinnering brengen. De versen 5 tot en met 7. En hij gebruikt 3 voorbeelden. Het voorbeeld van het volk Israël, het voorbeeld van de engelen en het voorbeeld van Sodom en Gomorra. Vers 5. Maar ik wil u eraan herinneren, u weet dit eens en voorgoed, dat de Heere nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. De NBG zegt, ik wil u te binnen brengen. Gij hebt het immers alles eens voorgoed vernomen. Je hebt het kunnen weten. Dat de Heere een volk uit het land Egypte verlost heeft, maar één andermaal hen, die niet tot geloof kwamen, verdelgd heeft. Het is duidelijk dat Judas eigenlijk hier niks nieuws vertelt. Laat weer zien dat deze geroepenen die de brief hebben ontvangen, kennis van zaken hadden, kennis van de schrift. Alleen hij brengt het in herinnering. En dat is zo goed om dingen bij elkaar in herinnering te brengen. Komt 2 keer voor in Psalm 145, waar we in herinnering worden gebracht. De grootheid van God, de almacht van God, de genade van God. En soms is dat goed om dat te doen met elkaar. Om te zeggen, weet je nog, ken je dat gedeelte? Heb je dat gelezen? En met elkaar de zaken van God, de geschiedenis van Gods heilsplan in herinnering brengen, zodat het bijblijft. Want hoe ouder je wordt, hoe soms je meer gaat vergeten, niet meer kan onthouden. Maar wat is het dan fijn als het in herinnering gebracht wordt? En hebben we niet de belofte van de Heere Jezus, dat hij zegt en de Heilige Geest zal komen en hij zal je in herinnering brengen alles wat ik jou onderwezen heb. Als wij trouw het woord blijven lezen, dan zal de Heilige Geest op de momenten dat het nodig is, het gelezene weer in herinnering brengen. En ik denk dat u daarvan kan getuigen als u in gesprek bent met iemand, opeens een schriftgedeelte omhoog komt. Die had u niet op een briefje. Oh, ik ga vanmiddag naar Annie en als ze dit zegt, dan ga ik deze tekst aanhalen. Als ze dat zegt, dat doet de Heilige Geest. Maar hij brengt in herinnering hetgene wat u al gelezen hebt. Anders kan hij het niet in herinnering brengen, want het is er niet. Daarom is het zo goed om dagelijks dat woord van God te lezen. Dus hij wist duidelijk, Judas, dat hij niks nieuws vertelde, maar in herinnering bracht. En hij zegt ook, u weet dit, eens en voorgoed. Met andere woorden, eigenlijk hoef ik daar niet steeds meer op terug te komen, want dat weten jullie. En toch brengt hij het in herinnering. En het eerste voorval gaat over het volk Israël. De Heere, nadat hij het volk uit het land Egypte verlost had, verloste hen die niet geloofden, vervolgens hen die niet geloofden, te gronde heeft gericht. Nou, dat zie je natuurlijk vanaf het moment, na de 10e plaag, dat ze de zee doorgaan, de woestijn intrekken en daar begint het gemurmureer. Maar daar beginnen ook de oordelen van God over alles wat gedaan wordt. Bij de gouden kalf sterven er zoveel mensen. Bij een Numeri lezen we bij de verspieders dat ze niet willen gaan en die familie sterven. En uiteindelijk is de straf dat de hele generatie die uit het land Egypte vertrokken is, het beloofde land niet in mogen gaan. En Judas die zegt, dat moet je kennen. En waarom haalt hij dat aan? Het verzekert ons ervan dat goddelozen die de genade van God in losbandigheid veranderen, zeker geoordeeld zullen worden. Daarom moeten zij ook dat evangelie horen om niet geoordeeld te worden. Ten tweede waarschuwt het ons dat we ook niet met hen moeten optrekken. Niet met hen meegaan in dat goddeloze leven. Weet u, de laatste test eigenlijk van ons christen zijn kun je samenvoegen in één woord, volharden. Volharden we in het geloof. Volharden we in de genade van God. Volharden we in het boodschap van het evangelie. Volharden we in het lezen van het woord. Volharden we in deel te zijn van de gemeenschap van gelovigen. Volharden we, volharden we. Dat is het enige wat God van ons vraagt. De rest is in Christus, Jezus, is allemaal gebeurd. In hem zijn we geheiligd, in hem zijn we gerechtvaardigd, in hem zijn we onberispelijk, in hem zijn we heilig. Maar nou vasthouden en niet laten afnemen wat God ons in Christus Jezus gegeven heeft. De tweede groep die hij als voorbeeld gebruikt is vers 6. En de engelen die hun oorspronkelijke staat niet hebben bewaard, maar hun eigen woonplaats verlaten hebben, heeft hij voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in de duisternis in verzekerde bewaring gesteld. Nou, dit is een tekst, daar zijn heel veel ideeën over. Verschillende theologen hebben hun gedachtes. Aan de ene kant lijkt het erop dat we in dit gebeuren, het gaat over Genesis hoofdstuk 6, dat de engelen als Gods zonen vrouwen uit de wereld hebben genomen en vrouwen hebben genomen. En dit kwaad was zo erg dat God deze engelen elke bewegingsvrijheid heeft ontnomen. Hij zegt hier ook, ze hebben hun eigen woonplaats verlaten, de aanwezigheid bij God, en zijn hun eigen weg gegaan. Hij heeft voor het oordeel van de grote dag met eeuwige boeien in duisternis in verzekerde bewaring gesteld. En is het niet apart dat Petrus, als u kijkt, 2 Petrus hoofdstuk 2 vers 1 tot 9, daar ook over spreekt. En weet u wat ik zo mooi vind ook steeds als je deze dingen leest? Dat als Judas deze drie zaken aanspreekt, dan verzint hij dat niet. Dan baseert hij dat op de schrift, op werkelijke gebeurtenissen. Dus Judas gelooft dat dit allemaal heeft plaatsgevonden en gebruikt het als fundament, als onderwijs om ons te waarschuwen. En in 2 Petrus 2, vers 1 tot en met 9, daar lezen we: maar er zijn ook valse profeten onder het volk geweest, zoals er ook onder u valse leraars zullen zijn, die heimelijk verderfelijke afwijkingen in de leer zullen invoeren. Daarmee verloochenen zij zelfs de Here. Proeft u de overeenkomst met Judas? Die hen gekocht heeft en brengen zij een snel verderf over zichzelf. En velen zullen hen, door wie de weg van de waarheid gelasterd zal worden, op hun verderfelijke wegen navolgen. En zij zullen u door hebzucht met verzonnen woorden uitbuiten. Het vonnis over hen is reeds lang in werking en hun verderf sluimert niet. Nou, kijk maar naar de prosperity sprekers in Amerika. Die hebben gewoon een huis waar je griezelig wordt, waar je kan verdwalen. Ze hebben 3 vliegtuigen, ze hebben zoveel geld op de bank, daar kunnen ze een land uit nood helpen. En ze worden steeds rijker. Ze zijn bezig met hunzelf. Maar dan staat er in vers 4, want als God de engelen die gezondigd hebben niet gespaard heeft, maar hen in de hel geworpen en overgegeven heeft aan de ketenen van de duisternis, om tot het oordeel bewaard te worden, en als God de oude wereld niet gespaard heeft, maar het achttal van Noach, de prediker van de gerechtigheid, bewaard heeft, toen hij de zondvloed over de wereld van de goddelozen bracht, en als God de steden Sodom en Gomorra, komen strakjes op, tot as verbrand en tot vernietiging veroordeeld heeft, en tot een voorbeeld gesteld heeft voor hen die goddeloos zouden leven, en als God, en zo gaat dat hele gedeelte waarschuwend door. En Judas, die doet precies hetzelfde. Hij zegt, onthoud dat nou. Als God zijn volk strafte, als God zelfs de engelen strafte, en als hij dan zegt in vers 7, evenzo, met andere woorden, op diezelfde wijze, zoals het voorgaande, evenzo is het met Sodom en Gomorra en de steden eromheen, of in hun nabijheid, die op dezelfde wijze als zij, in de vorige verzen, hoererij bedreven hebben en ander vlees achterna zijn gegaan, zij liggen daar als een waarschuwend voorbeeld, doordat zij de straf van het eeuwige vuur ondergaan. Dus opnieuw een voorbeeld. Opnieuw wil Judas laten weten, dit gaat niet ongestraft voorbij. Wat in Sodom en Gomorra en de steden daaromheen gebeurde, is van dezelfde soort verdorvenheid als de engelen deden, maar nu door mensen. Het gaat om een schaamteloosheid die gericht is tegen al het natuurlijke dat door God is gegeven. Het druist volledig tegen hem in. Paulus noemt het een open schaamteloosheid van de homoseksuele omgang van mannen die met elkaar schandelijkheid bedrijven. Ze hebben hun oorspronkelijke natuur verlaten. Ze zijn ander vlees achterna gegaan. En wat God met die steden heeft gedaan, moet een waarschuwing zijn voor ieder die zo leeft en die dat als normaal gaat accepteren, zoals we hier in het Westen en misschien wel wereldwijd steeds meer zien groeien. Opnieuw twee lessen. Het verzekert ons opnieuw dat zulke schaamteloosheid geoordeeld zal worden. Het tweede, het waarschuwt ons dat geestelijke zegening uit het verleden ons toekomstige geestelijke toestand niet garandeert. Je kunt bouwen op wat gebeurd is, maar je moet het in de volgende fase wel vasthouden. Ja, toen ging het ook goed. Ja, maar gaat het vandaag goed? Toen stond ik zo krachtig in mijn geloof, maar staan we vandaag krachtig in het geloof? Want alles verandert om ons heen. Het blijft veranderen, maar dit blijft staan. Zegt de Heer Jezus, de hele wereld zal veranderen, maar van zijn woord zal niet zelfs een komma zal veranderd worden. Het woord van God staat centraal. Maar misschien is het u opgevallen dat de drie voorbeelden die hij gebruikt niet chronologisch zijn. De volgorde, die klopt niet precies. Maar er is een volgorde in het oordeel. Net als de ongelovige Israëlieten zal de lichamelijke dood komen. Een mens is gegeven eenmaal te sterven en daarna het oordeel. Vervolgens, net als de engelen die hun oorsprong niet hebben bewaard, zullen ze komen tot het laatste oordeel. Je sterft, maar je zit te wachten op dat laatste oordeel dat komen gaat. En tenslotte, net als Sodom en Gomorra en de steden daaromheen, en in eeuwig vuur geworpen worden, het gescheiden zijn van God. Nou, er is natuurlijk veel meer over te zeggen, maar daar hebben we de tijd niet voor. Maar mag het ons aansporen om waakzaam te blijven met alle dingen die gaande zijn, met alles wat we horen. Ik hoor soms van mensen van, Die zitten elke dag, luisteren ze wel 7, 8 of 9 preken. Ja, en ik heb die en ik heb van die gehoord, ik heb die gehoord. Ik vraag me, hoe verwerk je dan al die informatie? Hoe vat dat samen? Naar wie luister je eigenlijk? En dan hoor je soms namen dat je denkt, nou, dan zou je toch niet naar toe of niet naar moeten luisteren. En wij staan vandaag de dag in een tijdperk waar de wereldgelijkvormigheid de kerk binnendringt. Wij heten het soms zelfs welkom. En de wereldse gedachten, die willen we zelfs proclameren, zelfs verdedigen. Het gaat zelfs zover dat we het omarmen. Maar wees waakzaam. Judas zegt, ik heb je dit geschreven in de noodzaak met de aansporing om te strijden voor het geloof. In de NBG zegt hij, tot het uiterste te strijden. Nou, dan is hij hier nog niet klaar, want dan gaat hij in de verse 8 tot en met 16, daar ga ik het de volgende keer over hebben, dan gaat hij ons nog een hele club van goddeloze mensen voorstellen. Met andere woorden, ik heb er een paar genoemd, ik heb een paar oordelen genoemd, maar er is nog zoveel meer te zeggen. Maar mag het ons weer wakker schudden, mag het ons weer bij die genade van God brengen, mogen we vasthouden aan wie we zijn in de Heere Jezus Christus. Amen. Zullen we de Heere... Zingen we eerst een lied? Even kijken. Nee, we danken eerst. Dan een lied en dan nog zegenbeden. Vader in de hemel, we komen u danken dat we vanavond zo met elkaar weer samen mochten komen als broeders en zusters in de Heere Jezus Christus. En we moeten belijden, Heere, dat we echt leven in een wereld die zich zo afwendt van u. Ook ons Nederland, Heere, wat gefundeerd was, Heere, op het woord, wat voortgebouwd was vanuit uw woord, de ethiek van uw woord. En als we nu kijken, Heere, wat er allemaal gaande is, Heere, dan moeten we inderdaad goede keuzes maken, standvastig blijven en tot het uiterste te strijden, Heere, voor het geloof. Maar ook, Heere, volharden in hetgene wat u ons geopenbaard hebt als enige waarheid. En Heere, dank u wel dat u ons aan elkaar hebt gegeven, opdat wij ook elkaar, Heere, de wonderen van u, de zegeningen van u in herinnering mogen brengen. De heilsgeschiedenis van Genesis tot Openbaring. Heere, zodat we wakker blijven, zodat we standvastig blijven, volhardend zijn, Heere, elke dag weer opnieuw die ons nog geeft. Heere, wil zo met ons gaan, ook vanavond, bidden voor een goede nachtrust, een veilige trip naar huis, of je nou ver weg of dichtbij woont. Heere, maar stel ons tot zegen en dat vragen we uit genade in de naam van de Heere Jezus. Amen. Zingen we opwekking 213, U zij de glorie, versen 1 en 2, dan de zegenbeden. En dan vers 3. Ja? Dank u, Vader, dat we dit lied zo met elkaar konden zingen. U zij de glorie. En zo bidden we, Heren, in genade om uw zegen. Zegen ons, Heren, met uw liefde die u hebt bewezen in de Heere Jezus Christus. Zegen ons, Heren, met de opstandingskracht van de Heere Jezus, zodat wij krachtig in dit leven staan. En zegen ons, Heren, met de Heilige Geest, dat we onderscheidingsvermogen zullen hebben om de dingen te zien, Heren, die van u zijn en die niet van u zijn. Zegen ons, Heren, op een wijze dat we ook tot zegen voor elkaar zijn. En dat vragen we uit genade. Amen. Laatste couplet.